Oké, nou sla uw Bijbel open met Galaten 5 vers 1. Daar zijn we de laatste twee maanden zo'n beetje mee bezig. Een heel klein beetje een terugblik waar het allemaal om gaat. Galaten 5 vers 1. Een hele belangrijke tekst voor ons om te weten. Want Paulus zegt ook, ik wil niet dat gij onwetend zijt. Nee, wij moeten weten, dingen weten. En als je het niet weet, ja, dan weet je het niet. En het is belangrijk voor de versterking van ons. En ook voor onze blijdschap. Dat je dit weet, dat je vrij bent. Want de mens gaat van nature gebukt onder de zondelast. Ja? De hele wereld. Ja? Dus iedereen weet dat hij schuldig voor God staat. Iedereen weet dat God bestaat. Soms zeggen de mensen tegen je van, ja, en de heidenen dan, die het niet gehoord hebben. Nou, er staat er één voor je. Het zit hier vol heidenen, ja. Want we zijn allemaal heidenen, maar gered door het geloof. Dus iedereen denkt altijd ergens in Afrika die kant op. Nee, want iedereen weet door de schepping dat hij bestaat en dat God ook een God is die gaat oordelen. En met die kennis, ja, weet hij dat hij naar de Bijbel moet om God te leren kennen. Nou, wij weten, tenminste zover ik iedereen als ik ken, die de Heer Jezus Christus als zijn verlosser heeft aangenomen voor de betaling van zijn zonden. Vanaf dat moment ben je dus geen slaaf meer van de zonde, maar dan ben je verlost, bevrijd. En dat is wat Paulus zegt tegen de Galaten. De Galaten waren mensen die, ja, die waren door Paulus, hebben die het evangelie gehoord. En die zijn, hebben dat aangenomen en zijn gered. Ja? Nou, en toen kwamen de mensen en die gingen hun vertellen, nee, je moet gesneden worden of je moet onder de wet zijn. En dan komt Paulus in het geweer. Want wet en genade staan tegenover elkaar. Van de week hadden wij woensdag aan het Bijbelstudie. Had het nog even over een aantal voorbeelden daarna. En toen kwam de uitspraak, ja, wet kent geen genade. Nee, want je gaat altijd. De wet is gewoon, als je 70 rijdt, moet je 70 rijden. En als je 71 rijdt, dan kan je allemaal mooie praatjes hebben van waarom je dan te hard rijdt. Maar de wet is onverbiddelijk. De wet is je vriend niet. De politie is toch je beste vriend, werd ooit gezegd. En die moeten vriendelijk zijn, maar ze moeten gewoon de wet handhaven. En die is keihard en onverbiddelijk een bekeuring, een boete, is dat schuldig. Dat is de wet, die kent geen genade, ja. Dus daarom kunnen wij ook onder die wet, nee, dat werkt niet. Wij leven onder de genade en dat staat tegenover de wet. En daarom zegt Paulus in hoofdstuk 5 vers 1, staat dan in de vrijheid met welke ons Christus vrijgemaakt heeft. En wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen. Laten we openen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. We danken u dat we hier zo met elkaar mogen zijn. Dat we met elkaar ook een gemeente hebben hier. De pilaar de waarheid om deze waarheid vast te houden en ook te verkondigen, Vader. Wilt u ons ook licht geven op uw woord? Want dan alleen kunnen wij het ook verstaan. En dat vraag ik voor in ieder van ons in de naam van de Heer Jezus. Amen. Dus Paulus roept ons op om in die vrijheid te gaan staan. Want je bent vrij. Maar je kan je vrijheid natuurlijk ook op een verkeerde manier gaan gebruiken. Of onder een systeem gaan. Waardoor je weer onder een juk komt te zitten. Dat noemt hier ook het juk der dienstbaarheid. En die juk, dat ben ik juist kwijt. Die last, die schuldenlast, die is weg. En Paulus zegt, laat je nou niet weer iets aanpraten. Weer onder een systeem van allerlei wetten en regels brengen. Want Christus heeft alles voor je gedaan. Je bent volledig 100% vrij. En daarom laat je dan niet met het juk de dienstbaarheid bevangen. Dat is wat hij ons oproept. Ja, dat betekent dus dat wij niet onder de prediking van de wet moeten gaan zitten. Want dat is die dienstbaarheid. En daar zijn we juist van verlost. Dat is toch heerlijk? Dat is het heerlijkste wat er is, ja? Dus, oké, nou die vrijheid kan je gebruiken op een goede manier. Maar je kan de vrijheid ook op een verkeerde manier gebruiken. En dat noemt hij de oorzaak tot het vlees. Je gaat het misbruiken op een verkeerde manier. Want wij horen te leven tot eer van God. En wat is tot eer van God leven? Is dat de hele dag liedjes zingen en prijzen en zo, dat soort dingen? Dat is het niet. Dat denken wij soms misschien wel. Maar ik zing en ik zing omdat ik blij ben. Ja? Maar tot eer van God leven is, betekent gewoon dat je gehoorzaamt in zijn woord. Net zoals Israël. Ja? Paulus zegt tegenover Israël, ze hebben hem de naam van God gelasterd. Hoezo gelasterd? Ja, ze zijn in afgoderij vervallen. He, van zijn regels afgevallen. Andere dingen gaan doen. Maar niet in gehoorzaamheid geleefd. Uiteindelijk zelfs dat ze in gevangenschap zijn afgevoerd. Nou, dat is dus niet tot eer van God. Het heeft met gehoorzaamheid aan zijn woord te maken. Nou, en voor ons, Paulus is nu de apostel. Paulus spreekt via, God spreekt via Paulus. Dus ja, als je God wil gehoorzamen, dan zou je toch echt naar Paulus moeten luisteren. Nou, en dan leef je tot eer van God. Dat is de gehoorzaamheid des geloofs. Want mensen kunnen natuurlijk gered zijn, en dat is echt niet, dat zijn echt niet wij alleen. Dat is iedereen die Christus heeft aangenomen. Punt 2 is, dat is geen eindstation, maar het is het begin van je geestelijk leven. Vanaf het moment dat jij tot geloof komt, ben je in dienst van de Heer. Dat is het dienen in de geest. Nou, en dan begint het eigenlijk. Dan gaat het verder. Nou, dat is de ongehoorzaamheid des geloofs. Dus het is geen eindstation als je... Hé, ik ben gered, ik ben er. Ja, oké, dat is fijn. Dat is het mooiste dat er is. Maar dan begint het juist. Ja, wat wilt u dat ik doen zal? Abba, Vader. Ja? Nou, oké. Nou, dan kom je natuurlijk op het punt, oké, ik ben vrij, ik ben bevrijd door het bloed van Christus, ik ben een vrije mens, ja. En nu verder. Tot eer van God leven, of niet in gehoorzaamheid, of niet in gehoorzaamheid. Nou, we hebben ook inmiddels gezien de afgelopen keer, dat iemand die in Christus is, nou, we weten het, hè, ik heb het een keer opgeschreven, dat is, op het Nederlands is het big, flow, een biggetje en een flow. Dat wil zeggen, we zijn besneden in Christus, we hebben de inwonende Heilige Geest, we zijn gedoopt door de Heilige Geest, we zijn levend gemaakt door de Geest, we zijn overgezet door de Geest in het Koninkrijk van de Zoon zijn liefde en die vee, want dat is eigenlijk de besluiting ervan, we zijn verzegeld door de Heilige Geest. En dan zegt hij, tot de dag der verlossing. En de dag der verlossing is als wij dat nieuwe lichaam krijgen. Misschien maar, we maken het sowieso mee. We gaan allemaal de opname in de lucht gaan we allemaal meemaken. Alleen de een zal moeten opstaan uit het graf om dat nieuwe lichaam te krijgen. En als hij nu komt, dan maken wij het bij leven en welzijn direct wel mee. Dat is de dag der verlossing. Dus wij zijn verzegeld. Met andere woorden, niemand kan komen tussen mij en God. Want mijn leven is met Christus verborgen in God. Dus Satan kan er niet bij komen, niemand. Ik kan het zelf niet ongedaan maken door mijn werken. En dat is wat Paulus leert. En dan zijn er mensen die reageren natuurlijk van, oh, dus dan kan je maar doen en laten wat je wil. Dat zeggen wij niet. Maar ja, goed, als de mens die conclusie trekt, maar Paulus zegt, zullen wij dan zondigen? Dat zij verder. Natuurlijk leert de Bijbel dat niet. Want dat is tot oneer van God leven. Hij wil dat wij een heilig leven leiden. In 2 Korinthe 7 zijn we er ook mee bezig. Laat ons voleindigen de heiligmaking in de vrezen God. Natuurlijk, een heilig leven. Maar let op, de manier waarop je leeft heeft absoluut geen enkel gevolg voor je positie die je hebt in Christus. Je bent heilig, je bent uitverkoren, je bent gered, je bent een geliefd kind en dat blijf je. Dat komt geen... Dus de liefde van God blijft ook ongewijzigd, hè? Ook als je in zonde leeft. We bedroeven de Heilige Geest wel. Maar hij ziet ons nog altijd wel in Christus, in zijn Zoon. En er is niet één moment dat God ook maar iets minder van zijn geliefde Zoon zou houden. Dat is onbestaanbaar gewoon. Onbestaanbaar. Dus in die zin, zijn blik naar ons blijft ongewijzigd. En dan krijgen we dus die wandel. Maar wat doen we dan met die wandel? Willen we tot eer van God leven? Maar wat dan als je dat niet doet? Laat God dat dan, oké, je bent gered en dan... Nee. Want we hebben ook een God, met een God te maken, een rechtvaardige God. En een rechtvaardige God, die gaat de ongelovigen natuurlijk uiteindelijk veroordelen. Dat gaat hij zeker doen, als zij natuurlijk de Heer Jezus niet aannemen. Maar God is altijd iemand, die vergeldt iemand naar zijn werken. Van de ongelovigen gaat hij dat doen, maar ook van de gelovigen. Kijk in Romeinen 14. En daar zijn we vorige keer zo'n beetje, en dan gaan we naar die grote witte troon. Maar ik geef even een klein overzichtje. Van wat we tot nu toe hebben behandeld. Romeinen 14, vers. Ik zal er iets harder zetten. Volume iets harder. Ik hoop dat het zo beter is. Ja. Romeinen 14, vers 10, maar gij, wat oordeelt gij uw broeder? Of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij, en wie zijn wij? Wij, dat zijn de leden van het lichaam van Christus. Ja? Alle gelovigen, niet alleen de leden van de genade Bijbelgemeente, Dan kunnen ook bij wijze van spreken iemand die in de katholieke kerk zit en die de Heer Jezus heeft aangenomen als zijn verlosser. Ja, is ook gered. Ja? Dan zit je in het lichaam van Christus. Nou, wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. En dat betekent allemaal, niet één uitgezonderd. Want er is geschreven, ik leef, zegt de Heere. Voor mij zal alle knie buigen en alle tong zal belijden. Zodan een iegelijk van ons zal voor zichzelf Goden rekenschap geven. Er staan een paar belangrijke dingen. Je zal voor jezelf rekenschap afleggen. Ja, dus niet over een ander. Je staat altijd alleen. Ook man en vrouw. Kan niet laten zeggen, ja, maar mevrouw dit of mijn man dat. En daarom heb ik... Nee. Voor zichzelf zullen we rekenschap afleggen voor de rechterstoel van Christus. Dus Christus gaat ons ook rechten. Maar nogmaals, dan gaat hij inderdaad vergelden en iegelijk naar zijn werken. Dat wil zeggen, wat heb jij met het evangelie van, mijn, van Gods genade gedaan, wat ik aan Paulus heb verkondigd? Wat heb je daarmee gedaan? En daarvoor zal je rekenschap afleggen. Nou, dat komt in het licht en daar zal God uiteindelijk een beloning voor geven of geen loon. Dat gaan we de volgende keer nog wel zien. Maar de vorige keer hebben we dan ook gezien. Dit is dus... Oké, ik heb het hier getekend trouwens. Dit is het kruis. Handelingen 2, dat weten we. Pinksteren. Dan komt handelingen 7. De steniging van Stefanus. Israël is op dat moment gevallen. En dan komt Paulus. En wij leven nu in die tijd de bedelende genade. Ik heb het hier ook even opgehangen. Dat scherm, dat gedeelte, dat gele gedeelte... Dat is de bedeling waarin wij nu leven. Maar die bedeling de genade, je ziet het, waarin wij leven, wij kennen geen tijdsrekeningen van 7 jaar. Bijvoorbeeld de grote verdrukking, 7 jaar. Het koninkrijk, Christus op de troon, na de grote verdrukking is 1000 jaar. Al dat soort getallen in de bedeling de genade, volledig onbekend. We weten nu inmiddels dat het 2000 jaar duurt. Maar 1000 jaar geleden wisten ze niet dat het nog 1000 jaar zou gaan duren. Weet je gewoon niet. Dus daar kan ik ook niks zetten. Ik heb er gewoon een streep. Ik heb wel, als die beëindigd is, de bedelende genade. En dat gebeurt een keer, want dat weten we. Want we zijn verlost van de toekomende toorn. Dat is als de grote verdrukking hier komt. En die duurt 7 jaar. Maar dan worden wij opgenomen en dan komen wij voor die rechterstoel van Christus. Dit hele lichaam. God gaat pas ons allemaal beoordelen. Hè? Niet veroordelen als straf, maar... beoordelen als wij allemaal eenmaal zijn opgenomen. Want dan is het pas bekend. Want het heeft allemaal te maken met posities die wij krijgen hierna. Nou, dan moeten alle leden inmiddels opgenomen zijn. Zie je, dus dan krijgen wij, zijn wij voor de rechterstoel van Christus daar in de hemel. En dan breekt die grote verdrukking aan. Nou, die duurt 7 jaar. En dan weten we dat Israël, dat wordt gezuiverd. En dat noemen we de kleine kudde. Waarom? Omdat het volk Israël is een kudde van schapen. De Heer Jezus zegt, ik ben de goede herder. Een herder waarvan? Van een kudde leeuwen? Nee, schapen. Israël zijn schapen. En dan gaat dat gedeelte wat gered is, gaat hier, het pijltje, gaat het koninkrijk in. En wie nog meer? De heidenschapen die Israël gesteund hebben. Nou, en dan zie je, wat blijft er over? De grote kudde die de Messias niet hebben aangenomen, plus de bokken. En die gaan naar de hel. En dan komen die zometeen aan het eind, komen die voor de grote witte troon. Het 1000 jaar koninkrijk, dan zien we dat Israël gaat het evangelie verkondigen. De grote opdracht naar de heidenen. Bekeert u, laat u dopen. Ja? En die moeten de Heer Jezus aannemen. Nou, en dan zie je aan het eind, ik heb hier een bliksemschichtje getekend. Niet zo heel erg duidelijk misschien, maar dan zie je, als het een beetje weet hoe openbaring in elkaar steekt. Dan zien we aan het eind van het 1000 jaar, dan gaat Satan nog de wereld rond. Zal hij veel mensen nog verleiden, maar dan in één klap... Dan wordt hij vernietigd, Satan, en dan gaat hij in één klap naar de poel des vuurs. Nou, klein overzichtje. Dan zien we daarna, als alles voorbij is, dan zien we, dan komt die grote witte troon. En daarna de nieuwe hemel, nieuwe aarde. Heel verhaal, maar goed. Gaan we mee naar Openbaring 20 vers 10. 11, sorry. Openbaring 20 vers 11. Dan weet je een beetje hoe het plan van God in de tijd eruit ziet. Dus wij spreken nu. Wij leven gewoon in die bedelende genade, dat gele gedeelte. Nog steeds. Nog steeds. Want die grote verdrukking is nog steeds niet aangebroken. Daar leven wij nog steeds in. Dus waar we nu over praten. Daarom zeg ik dat. Dus mensen verwarren de rechterstoel van Christus vaak ook met die grote witte troon. Maar leden van het lichaam van Christus komen niet voor de grote witte troon. En straks de gelovige Israëlieten ook niet. Er komen alleen ongelovigen voor de grote witte troon. En ik heb hier een pijl gezet, hier een lijntje onder de tijd, Hero. Nou, die gaat helemaal terug, Hero, bij Adam. Eva, en dan krijg je Kain. En Kain was een mensenmoordenaar, ja? De duivel is een mensenmoorder van het begin, ja? Kain was een duivelszoon, ja? Die heeft gelijk Abel vermoord. Die zit in de hel. En al die gelovigen vanaf die tijd, die gaan allemaal naar de hel. En die worden bewaard uiteindelijk tot die grote witte troon. Dus voor de grote witte troon komen de ongelovigen van alle eeuwen. Iedereen die nu ook in ongeloof sterft, gaat onmiddellijk naar de hel. En daar wordt hij bewaard tot die dag des oordeels. Zoals het al genoemd wordt, ja. Maar hier zien we staan in Openbaring 20 vers 11. En ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvloot. Zie je, de aarde en de hemel zijn weg. Dus het tijdstip dat dat gaat gebeuren is, tussen dat die hemel, de oude hemel en de oude aarde zijn weg, en dan krijgen we een nieuwe hemel en een nieuwe aarde daarin tussen. Dan valt dat die troon. En ik zag de doden, kleine en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend, en een ander boek werd geopend, dat des levens is, en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, zie het, naar hun werken. Goed, nou, dan wil ik een paar dingen even gaan zien over die grote witte troon. De volgende keer gaan we over de rechterstoel van Christus praten. Maar om duidelijk het verschil aan te geven hoe het zal gaan. En ga met mij mee naar Johannes 5 vers 29. Johannes 5 vers 29. Ik zei het net eigenlijk al een beetje, maar die woorden van mij zijn niet zoveel waard. Het gaat erom wat de Heer Jezus zegt. En op basis daarvan zeg ik dat natuurlijk. Johannes 5 vers 29 of 28. Verwondert u daar niet over, want de ure komt in welke allen die in de graven zijn, zijn stem zullen horen. En zullen uitgaan. Die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens. En die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Dus er valt een scheiding. De mensen zullen opstaan. Niet alleen de gelovigen zullen opstaan. Maar dus ook de ongelovigen zullen ook opstaan. We lazen dit ook in Openbaring 20. Dat ze zullen staan. Ze staan. De doden staan. Voor de Heer Jezus. Voor die troon. En ze zullen ook opstaan. Alleen de een des levens. En de ander der verdoemenis. En dat is wat er gebeurt. Voor de grote witte troon. Kijk, hier. Daar komen alleen de mensen voor de opstanding der verdoemenis. Daar komen wij niet. Daar zijn wij juist van gered. De Bijbel noemt dat ook de tweede dood. Christus heeft de tweede dood voor ons gestorven. En wie dat niet aanneemt, ja, die zal die tweede dood wel sterven. En die tweede dood is de poel des vuurs. En dat is een eeuwig afgrijzen. En het woordje eeuwig in de Bijbel is eeuwig hoor. Dat betekent zonder eind. Want God is ook eeuwig. Dus als dat niet eeuwig is, is God ook niet eeuwig. Nee, het is de opstanding der verdoemenis. Dus dat betekent van alle ongelovigen. Ik wil ook even met jullie naar Lucas 16. Dus de verdoemenis. Nou, je hoort als mensen die zeggen dat woord verdoem me. Ik zeg het wel anders, hè? Verdom mij. Vloek niet, maar ik zeg de verdoemenis. Dat staat hier, hè? Dan vragen ze, ja, of ze verdoemd mogen worden. Ja? Daar hoef je niks voor te doen hoor. Als je de Heer Jezus niet aanneemt, dan ben je dat ook. Dan ga je ook naar die verdoemenis. En Lucas 16 geeft daar een beeldje van. En dat is ook een letterlijk iets, ja? We kennen het allemaal, de rijke Lazarus en de... Ik zeg het niet goed. De arme Lazarus en de rijke man. Je ziet ook, die man die heeft helemaal geen naam. Je hebt geen identiteit in de hel, want dat verlies je daar. Lazarus wordt wel bij naam genoemd. God kent ons allemaal bij naam. En Lazarus is op dat moment, we weten het, hij sterft en hij gaat, dat klinkt raar voor degene die het nog niet weten misschien, maar naar de hel. En de hel is hier in het midden der aarde. Ja. Van de week zag ik ook een heel stukje in een wetenschappelijk iets. En dan willen ze een record. Hoeveel? Kilometer? 30 kilometer diep boren of zoiets? Dat is nog nooit zo diep, toch? Er is daar veel tijd. Nou, het wordt inderdaad. Hoe meer naar het midden, hoe heter het wordt daar. En dan zie je ook die rijke man met... Hij heeft het heet daar, hè? Hij vraagt voor koeling voor zijn tong. Dus... Maar dan zie je dus eventjes in vers 24. En hij riep en zeide... Dat is die rijke man. Hij zegt, vader Abraham. Waarom zegt hij vader Abraham? Ja. Abraham is natuurlijk de vader van het volk Israël, ja? En die rijke man is ook een Israëliet, een Jood. Alleen hij heeft niet het geloof van die vader Abraham. En daarom zit hij aan de verkeerde kant. Ontferm u mijner en zend Lazarus dat hij van het uiterste zijn vingers in het water doop en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide, kind, gedenk dat gij u goed ontvangen hebt in uw leven. En Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij lijdt smarten. Zie je het? Je ziet ook dat er geen vernietiging is. Als je in de hel zit, toen de tijd voor het kruis... zaten zowel de gelovigen als de ongelovigen in de hel. Alleen je had een gedeelte met de geredden. Abraham, Lazarus, David, noem de gelovigen maar op, de profeten. En de andere helft, daar zaten ongelovigen. En er zit een grote kloof tussen. En het ene is de vertroosting en de andere is waar de smarten geleden worden. En boven dit alles, tussen ons en uw lieden, is een grote kloof gevestigd. Zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen, nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. Nou, enzovoort, enzovoort. Waar mij om gaat is dat je ziet, is een grote kloof. Je hebt degene die zit aan de kant van de vertroosting en de kant waar de smarten geleden worden. Nou, wat is nu aan de hand? Door het kruis van Christus, en dan komen we zo meteen nog op, dan weten we, hij is opgevaren naar de hemel, maar zijn al de gelovigen die in de hel zaten, zijn... Dus iedereen die nu sterft, je hebt twee gedeeltes. De vertroosting, die gedeelte is leeg. Want alle ongelovigen uit het verleden, waarom kon Abraham nou niet gelijk naar de hemel nog? Dat is een goede vraag. Maar dat kon niet, want Christus was nog niet gestorven, ja? Dus hoe kan iemand dan bij God in de hemel komen? Dat is onmogelijk. Eerst moest dat bloed gevloeid zijn en geaccepteerd worden door de Vader. En dat is gebeurd. En we weten ook, die geloven van het koninkrijk zullen eenmaal neerdalen. Goed, dat is een ander verhaal. Het gaat even om die scheiding. Dus uiteindelijk, je ziet hier, die rijke man, ook toen ging naar beneden en wacht totdat hij uit de dood zal opstaan, om voor de grote witte troon te verschijnen. Dat is het plan van God. Dus alle ongelovigen komen voor de grote witte troon. Ga met mij mee naar Romeinen 2. Dus de vraag is beantwoord, wie gaan er naar de grote witte troon? De ongelovigen. En de ongelovigen van alle eeuwen. Vanaf het begin, vanaf Kain. Dan krijg je, wat is dan, ja, hoe gaat God daar oordelen? Ja? Wat is dan de maatstaf wat hij gaat doen? Nou, Romeinen 2 vers 6, ik heb het net ook al een beetje gezegd. Dan zegt hij in vers 6, welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken. Zie je, God is een God als hij rechtvaardig oordeelt. In vers 5, maar naar uw hartigheid en onbekeerlijk hart vergadert gij uzelf toren als een schat in de dag des toorns. Dat noemt de dag des toorns, ja? Dus dat gaat komen. Even kijken, de dag des toorns. En de openbaring van het, kijk, rechtvaardig oordeel Gods. Welke een iegelijk vergelden zal naar zijn werken. Degene die wel met volharding in het goed doen, heerlijkheid en eer en onverderfelijkheid zoeken, het eeuwige leven. Maar degene die twistgierig zijn en die de waarheid ongehoorzaam, doch de ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Maar dat gaat God doen. Nou, Paulus gaat in de Romeinenbrief, gaat hij juist daar naartoe werken. Hij begint met de toren, ja? De toren is voor iedereen. En dan komt hij met de genade. Want iedereen verdient de toren. En dan komt hij met de genade. Want alle mensen zijn zondaars. Derft de heerlijkheid God. En worden ook niet gerechtvaardigd door het bloed van Christus, ja? Maar God is een rechtvaardig God. Dus een ieder die in ongeloof blijft, zal naar zijn werken vergolden worden. En hoe gaat hij dat dan doen? Hoe gaat hij dan nou precies oordelen? Ja? Nou kijk, als je kijkt in vers 13. Dan zien we iets bijzonders staan. Want, even kijken hoor. De hoorders der wet zijn niet rechtvaardig voor God, maar de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Want wanneer de heidenen, die de wet niet hebben, van nature de dingen doen die de wet zijn, deze die de wet niet hebben, zijn zichzelf een wet. Als die betonen het werk der wet geschreven in hun harten, hun geweten medegetuigende en de gedachten onder elkaar en beschuldigende of ook onschuldigende. In de dag wanneer God de verborgen dingen de mensen zal oordelen door Jezus Christus naar mijn evangelie. Paulus, of God gaat de mensen oordelen naar zijn evangelie. En wat betekent dat dan precies? Kijk, wij zijn het kruis, ja, is het oordeel voor ons al geweest. Dus we spreken hier over ongelovigen. En toch zegt Paulus, hij gaat oordelen daar naar mijn evangelie. Dus hoe zit het dan met al die mensen voor de vaders gehad? Hoe kunnen die nou, hoe kan het dan met dat evangelie? Wat houdt dat dan precies in? Nou, het is Paulus die natuurlijk bekend maakt. Hij vertelt hier ook dat de heidenen hebben ook een wet. Ook al hebben ze de wet niet. Dat is hun geweten, de morele gewet. Iedereen weet wat, dat je geen oogstel mag plegen, dat je niet mag moorden, dat je niet mag liegen. Dat weten ze allemaal. Die wet hebben zij. Dus die verklaart hun al schuldig. Ja? En degene die onder de wet zijn, zoals de Joden, wat doet de wet? Verklaart de schuldig. En het geweten van de mens verklaart hem ook schuldig. En Paulus zegt, ik ga iedereen, of God gaat in alle oordelen naar mijn evangelie. En wat houdt dat evangelie dan in, ja? Want toen was het natuurlijk, Paulus heeft de hoogste openbaring gekregen over het kruis. En dat is het hem juist. Want Paulus laat dus zien, en kijk maar bij de andere apostelen, maar je leest alleen bij Paulus, ja. Die geeft daar de uitleg over wat precies aan het kruis gebeurd is. Maar dat geldt natuurlijk niet vanaf het moment vanaf het kruis naar en de mensen na het kruis. Het spreekt ook over, want hij openbaart dat het heeft met geloof te maken. En dat bloed van Christus. Kijk Romeinen 3 vers 21. Dan zegt Paulus, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Hebben de getuigen van de wet en de profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en overal die geloven, want er is geen onderscheid. En ook omdat wij, want zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Nou, voor Paulus lees je daar niet, helemaal niet over. Ja, David zegt een keer van, ik ben in zonde geboren. En ik geloof dat Salomo ook zegt, er is geen mens die niet zondigt of iets dergelijks. Maar zo expliciet dat iedereen gezondigd heeft, inclusief de Jood, ja, en ze allemaal schuldig staan tegenover God, dat is echt Paulus die dat openbaart. En dan zegt hij, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dus dat is voor ons nu, ja. En het is altijd zo, het is door het geloof. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Ja, hoe kunnen de mensen voor Paulus nou geloven in het bloed van de Heer Jezus? Sommigen zeggen, Abraham, ja, die keek uit naar Christus. Dat kan helemaal niet, daar wist hij niks van. Helemaal niks. 0,0. En toch zegt hij hier, God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening door het geloof in zijn bloed, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Dus Paulus laat hier zien, voor het kruis, welk bloed had je toen? Niet het bloed van Christus, alleen het bloed van dieren en bokken. En wij weten dat dat natuurlijk nooit de zonde kan wegnemen. Maar het is Paulus die bekend maakt dat God, kijk, die mensen toen wisten dat niet. Maar in het geloof deden ze de offers. Wat is het geloof toen de tijd, iemand die gered werd, dat was iemand die zei, die zijn niet zoals met Israël bij de berg van Sinaï. Al wat God zegt zullen wij doen. Die zegt, ik kan het niet. En daarom brengt hij offers. Die weet zich schuldig voor God te staan. En dat doet hij in gehoorzaamheid wat God hem voorschrijft. Namelijk de offers brengen. En zo dan kreeg hij weer vergeving. En de ander die denkt, nou ik kan het wel. En ik offer volgens de regels. Maar ik ben net zoals die farizee. Kijk eens wat ik allemaal doe. Dus ik doe het wel. Maar ja, ik sta niet God die beloont mij wel, want ik ben wel goed. Nee. Dus het laat hier zien. Kijk, die mensen die hebben in het geloof dat gedaan. Maar Paulus openbaart dat dat bloed natuurlijk nooit vergeven van zonde kon schenken. Maar wat is nou, God gaat oordelen naar mijn evangelie. God wist het toen natuurlijk wel. En die heeft al die tijd, al die eeuwen heeft hij dat verdragen. Want hij wist dat het ware lam zou komen. Met zijn bloed. En zo gaat hij mensen oordelen. En de Heer Jezus Christus heeft al gezegd, ook tegen de Farizeeën. Ook die mensen die toen leefden, ja. Als jullie Mozes werkelijk zouden geloven, en ze spraken veel over Mozes, dan zou je mij ook geloven. Ja? Want hij heeft over mij geschreven. Dat is voor mij ook een heel mooie, duidelijke bewijstekst. Dat iedereen die toen Mozes geloofde en ook echt met een gebroken hart offers deed, als de Heer Jezus Christus toen had daar gelopen, had Christus gewoon aangenomen. En de Farizeeën bewezen daarmee dat ze die Christus helemaal niet wilden, want, en Mozes zogenaamd, want ze geloofden de Heer Jezus niet. Dus het gaat altijd om het geloof. En het is Paulus, naar mijn evangelie, dat de Heer Jezus Christus voor de grote witte troon daar zal oordelen, dat zij hebben zijn zoon, hebben ze niet aangenomen. Ook al hadden ze in het Oude Testament Christus bijvoorbeeld, had hij daar rondgelopen, hadden ze hem ook niet aangenomen. Absoluut niet. Het is, zo worden zij geoordeeld naar zijn evangelie. Nou, kijk in Matteüs 12, vers 36. Matteüs 12, vers 36. Ja, het is echt zo dat door het woord der waarheid recht te snijden, ja, en door acht te geven, merk hetgeen ik zeg, door acht te geven op wat Paulus zegt, ga je de Bijbel pas begrijpen. Ja, sorry hoor, maar zonder Paulus, dan is het, dan ga je het echt niet begrijpen. Want is ook Paulus, die geeft ook de hoogste openbaring over de toorn van God die komen gaat. En dan de genade. En wat aan het kruis gebeurd is. En ook de grote witte troon. En wat God allemaal gaat doen. Begrijpen wij nu. En Matteüs 12 vers 36 zegt de Heer Jezus. Ik zou zeggen, ja, dan moet, als je voor een rechter staat, moet ook natuurlijk iets bewezen worden. Ja? God zal niet zo, kijk, van ons kan je zeggen, ja, je kan zoveel zeggen. Maar God is een rechtvaardig God. Ja? Tegen Adam zei hij ook, Adam, waar ben je? Alsof God dat niet wist, ja? Maar Adam moest tevoorschijn komen, ja? Hij voelde zich schuldig, hij kon zich niet verstoppen. En Matteüs 12, vers 36. Ja. Ik zeg u, dat van elk ijdel woord, het welk de mensen zullen gesproken hebben, zij van hetzelfde zullen rekenschap geven in de dag des oordeels. Hier noemt hij de dag des oordeels. Zie? De dag des toorns, de dag des oordeels. Dan spreken we over die grote witte troon. Want uit uw woorden zult gij gerechtvaardigd worden en uit uw woorden zult gij veroordeeld. Mensen, kinderen, wat ben ik blij dat ik recht snijd. Wat ben ik blij dat ik weet dat ik voor die rechterstoel van Christus kom. Want als hij naar mijn woorden gaat oordelen. Alsjeblieft niet, hè. Elk woord wordt hier. En zo heb ik, voordat ik tot geloof kwam, heb ik ook echt gestaan. Ik zag ook die weegschaal met al die woorden erop. Dat ik wist natuurlijk al lang dat het fout is afgelopen met mij. Maar dat gaat wel gebeuren voor de witte troon. Er zal niets, ook niets, voor God verborgen zijn wat de mens in zijn leven gedaan heeft. Dat zouden ze wel graag willen, maar het is helemaal zo. Kijk in Openbaring 20 vers 12. Kijk, het woord God is levend en krachtig. Ja, en dat gaat door tot verdeling van de geest en de ziel. En er is geen ding verborgen voor hem, voor de ogen van hem, hè, met wie wij van doen hebben, zegt in Hebreeën. Er blijft niets verborgen. Openbaring 20 vers 12, we hebben het net gelezen. Kijk maar, daar zien we de boeken. Ik zag de doden, kleine, groot, staande voor God. Hier zijn ze opgestaan. Zij zullen ook opstaan. Ze geloven dan niet in opstanding. Maar toch zullen ze opstaan. Dat is net zoals met, je kan wel niet in God geloven, in de Heer Jezus Christus, dat hij aan het kruis gestorven is voor je. Maar ja, je kan het feit toch echt niet ongedaan maken, want iedereen weet dat er 2000 jaar geleden een kruis was waar hij aan gestorven is. Ook al geloof je het niet, het is toch gebeurd. En ook al geloof je niet dat het voor jou zonde gestorven, het is toch gebeurd. Ja? En zo zullen ze hier ook opstaan. En de boeken werden geopend. Wat voor boeken zijn dat? Nou, als ik denk bijvoorbeeld aan de Bijbel, 66 boeken. Want ja, goed, het gaat toch om Gods woord, hè? Dat is toch waarop wij geoordeeld worden en wat wij gezegd zullen hebben. Dus ja, de boeken werden geopend en een ander boek werd geopend dat des levens is. Je leest vaak in de Bijbel over, kijk, en de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was, naar hun werken. Je ziet hier ook, ze worden weer naar hun werken geoordeeld. Alle ongelovigen. Dus je hebt het boek des levens. Nou, als je daarin staat, en dat laat alleen zien, het boek des levens, er staan allemaal namen in van gelovigen. Maar voor de grote witte troon kan je zoeken naar die naam, maar ongelovigen, zijn naam zal er niet in staan. Dat is allemaal bewijsvoering. Wat je gezegd hebt, de boeken, de Bijbel, de boeken met de werken, het wordt allemaal tegen het licht gehouden. Want God is een rechtvaardig God. Zo hij natuurlijk ook niet één zonde door de vingers kon zien met Adam, ja, zo zal hij ook voor de witte troon, zal niet één zonde, zal, want het zou ten koste van zijn rechtvaardigheid gaan. Nou, en wie is dan de rechter? Kijk in Romeinen, of Handelingen 17. Dat weten wij natuurlijk, maar kijk, er kon er maar één de rechter zijn. En in Handelingen 17 zegt hij dat ook. Paulus zegt dat in Handelingen 17 in Athene. Waar dan de bakermat van de zogenaamde filosofie de menselijke wijsheid is. En de ene die, ze deden eigenlijk niks anders dan een beetje kletsen. He, want in Handelingen 17 vers, waar staat het ook weer? Ja, inderdaad. Maar dat zij, in vers 21. Kijk, dat is filosofie. Kijk, die van Athene nu allen en de vreemdelingen die zich daar onthielden, besteden hun tijd tot niets anders dan om wat nieuws te zeggen en te horen. Bla, 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 bla. Ja? Gewoon geklets. Dat deden ze daar. Dat is dan de filosofie, ja? Maar goed, kijk in vers 31. Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welk hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft. Verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Nou, toen hoorden zij van de opstanding en toen spotten zij. Ja? Maar je ziet, de opstanding, dat is de verzekering dat hij de rechter is. En als je erover nadenkt, ja, dat is wel logisch eigenlijk. Kijk, als ik nou, stel je voor, iemand heeft hier wat en ik word een rechter gezet tot die persoon. Nou ja, goed, wat heeft een rechter nu? Die heeft het wetboek en zo moet hij kijken aan de hand van het wetboek en de bewijsvoering. En niet wat hij zelf denkt. Daarom heeft hij ook een toga aan, want hij moet neutraal zijn. Hij mag niet een, ja, tegenwoordig heel actueel, maar zou ook bij wijze van spreken een keppeltje op mogen hebben of andere dingen. Hij moet volslagen neutraal zijn. Dan moeten we op kunnen vertrouwen dat hij rechtvaardig zal oordelen en dan niet dat hij zijn eigen mening geeft. Want ieder mens, niemand is objectief, toch? Nou, dus als wij zeggen, iemand die praat over jou gaat jou oordelen, dan zeggen we heel graag, joh, kijk naar jezelf. Ik ken jou ook al, hoor. Ik weet ook al het een en ander over jou te vertellen. Je bent zelf ook een zondaar. Moet jij dat over mij vertellen? Maar over de Heer Jezus Christus kan je dat niet doen, want die is natuurlijk gestorven. Hij is opgestaan uit de dood, zonder zonde. En hij is als geen ander bevoegd als mens om over ons te kunnen oordelen. Zelf heeft hij geen oordeel. Dus hij heeft alle recht om te oordelen over ons. Hij is zelf zonder zonde. Dus hij is bekwaam en hij is uit de dood opgestaan. God heeft hem daartoe geordineerd. Dus Christus, ja, Christus is de redder van de mensen. Maar als hij niet je redder is, dan is hij je rechter. Nou, wij komen voor de rechterstoel van Christus. Ik ontmoet hem daar als mijn redder. Ook als rechter in die zin dat hij mijn werk als gelovige gehoorzaamheid zal beoordelen. Maar niet als een rechter die mij veroordeelt naar de poel des vuurs. Gelukkig niet. Dus het is goed dat we dat verschil weten te maken. En hij zal een rechter zijn voor iedereen. Er is geen verschil. Niemand zal kunnen roemen in zijn afkomst of zo. Ja? Nee, ze zijn allemaal gelijk. Nou, en dan zie je het vonnis. Openbaring 20 vers 15. Gaan we weer even terug. Openbaring 20 vers 15. Ja, Paulus zegt in 2 Korinthe 7, het vorige keer over gehad, volleindigende heiligmaking in de vreze Gods. Heiligmaking als een gelovige, ja. Niet om gered te worden, maar een heilig leven als een gelovige te leiden. Maar wel in de vrees van God. We hebben een mooi lied net, hè? Welke vriend is onze Jezus? Maar soms praten ze over Jezus. Jezus, Jezus dit en Jezus dat. Hij is mijn vriend, hij is dit, hij is dat en God zus en zo. Ja? Maar we praten wel over de schepper van de hemel en de aarde. Ja? Ik bedoel, het is niet zomaar iemand, hoor. Het is een rechtvaardig God. En dat wij zomaar zo meteen naar hem toe kunnen gaan, ja, met alle vrijmoedigheid, zo het heilige der heilig in, dat hoef je in het Oude Testament niet te proberen, hoor. En wij kunnen zo meteen zo hem tegemoet gaan. We zijn gerechtvaardigd, we kunnen hem in de ogen kijken zonder dat we onze ogen neer moeten slaan, omdat we ons schuldig voelen. Dat zijn zoon heeft van ons gered, heeft alles gedaan. Maar voor de grote witte troon, dan is hij zijn ogen als een vlam des vuurs. Dan is hij de rechter. En dan zie je in vers 13, 20 vers 13, en de zee gaf de doden die in haar waren en de dood en de hel, kijk, gaven de doden die in hen waren en zij werden geoordeeld en ieder naar hun werken. En de dood en de hel werden geworpen in de poel des vuurs. Dit is de tweede dood. En zo iemand niet werd gevonden in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Dus iemand die niet in het boek des levens staat, die gaat naar de poel des vuurs. Nou, dat zien wij hier op het tekeningetje, een beetje amateuristisch, maar hier zien we de duizend jaar van het koninkrijk. En dan hier zie je Satan, dat gaan we nou niet lezen, maar dat is dan inmiddels gebeurd. En Satan, maar ik heb mijn pending, zie ik zo gaan nu liggen. Oh, wacht hier. Die verleidt heidenen en die gaan dan allemaal gewoon alsnog naar de hel. Maar dan zie je, daar komt de grote witte troon aan het eind. Daar wordt iedereen geordend en de poel des vuurs is dan voor eeuwig. En dan komt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Want de laatste vijand, wat is de laatste vijand van de mens? De dood. Wij zeggen het nu wel, tuurlijk. Kijk, ik verlang naar de opname. Ik verlang dat hij mij komt halen. Ik verlang niet dat als ik morgen naar de dokter ga van, nou Jan, morgen is het met je gebeurd. Kijk, als het eenmaal zo zit, je staat ervoor en dan zeg je, nou, ik ben bereid en ik weet, ik ga dood, dan zeg ik ook, ik ben blij, ik ga naar de Heer toe. Maar mijn verlangen is dat hij mij komt halen. Dat is mijn verlangen. En dat gaat gebeuren. En kijk, dit, de poel des vuurs, Satan gaat erheen, de antichrist en alle ongelovigen gaan eraan, is geen pretje. En dat zal een eeuwig afgrijzen zijn, zegt hij. Waar de worm niet sterft. En dat noemt hij de tweede dood. En die tweede dood heeft de Heer Jezus voor ons gedragen. We hebben een studie erover. Als je dat leest, dan denk je, mensen, kinderen, dat heeft hij voor mij gedaan. Ja, dat heeft hij voor mij gedaan. Is niet alleen maar van dat hij daar hing en van de zonde gedragen heeft. Hè? Ja, God heeft zijn zoon echt geslagen. Ja? Afstand genomen. Volledig de gemeenschap verbroken. En de zonde van mij op hem gelegd. Omdat ik die poel des vuurs, dat heeft hij werkelijk ervaren, hoor, aan het kruis. Lichamelijk zat hij dan nog niet, maar werkelijk in zijn ziel ervaren de poel des vuurs aan het kruis. Voor mij, dat noemt hij de tweede. En daar ben ik van verlost. En daarom kom ik nu voor de rechterstoel van Christus. Het is het eeuwige vuur wat nooit doven zal. Dus onze dankbaarheid mag best wel groot zijn dat hij dat gedaan heeft. Nou, en dan komt die persoon. Dus, weet je, als je de rechtspraak hier in Nederland dan ziet en men komt voor de rechter. Nou, soms komt er een uitspraak en dan is heel Nederland in rep en roer, want dan is die uitspraak niet echt, of hij komt vrij. Wegens een vormfout, bijvoorbeeld. Schandalig, ja toch. Maar daar hoeven we daarom niet bij bang te zijn, bij de grote witte troon. Daar worden geen fouten gemaakt. Iedereen die voor de grote witte troon staat, iedereen, die gaan allemaal naar de poel des vuurs. Er zal er niet één ontkomen. Het is een rechtvaardige God. En de psalm laat ook duidelijk zien dat de rechtvaardigen, en wie zijn dat? Dat zijn wij, alle gelovigen, zullen juichen als God recht spreekt. Ook al gaan ze naar de poel des vuurs. Waarom? Omdat de rechtvaardigheid van God is in het geding. En daar zijn wij blij om, dat hij rechtvaardig zal oordelen. En degene die allemaal naar die poel des vuurs gaan, die gaan er niet heen per ongeluk, of dat ze het eigenlijk niet willen, omdat ze hebben allemaal gekozen om degene die voor hun die poel des vuurs heeft geleden in zijn ziel. Dat ze die hebben afgewezen. Want het is wat, als jij daar staat voor de grote witte troon, voor Christus, ja. En die komt jou oordelen met mijn evangelie. Ja, dat wij weten, hij is voor jouw zonde gestorven. En jij, tijdens jouw leven heb je dat niet willen accepteren door de trots. De hoogmoed, ja. Heb je niet willen accepteren dat hij daar uit liefde voor jou aan het kruis gestorven is. Weet dan dat diezelfde persoon staat straks weer voor dezelfde persoon. Dan als zijn rechter. En dan mag hij daar tegen de rechter zeggen waarom hij dat niet heeft geaccepteerd. Dat is wat. Dat is wat als je daar staat. Nou, en dat is voor ons, gelukkig zijn wij daarvan gered. Dus dat wou ik even laten zien. Dus ze gaan daar boeten. Dan gaan we nu naar 1 Korinther 5, 4 vers 5, de laatste tekst. 1 Korinther 4 vers 5. En dat is waar we het de volgende keer over gaan hebben. Dus als wij zeggen, ja, Christus is voor mijn zonde gestorven. En dan vraag je, nou, wat heeft hij dan voor jou gedaan, bijvoorbeeld? Waar ben je dan van gered, ja? Nou, van de tweede dood, van de poel des vuurs, die straf. En wij komen dus dan voor die rechterstoel. En Paulus zegt in 2 Korinther 4 vers 5. Sorry, ik zeg het niet goed. 1 Korinther 4 vers 5. Sorry. Zo dan oordeelt niet voor de tijd totdat de Heer er zal gekomen zijn. Kijk, wanneer komt hij? Bij de opname. Dat bedoelt hij daarmee. Totdat hij zal gekomen zijn. Dan zien we ook gelijk dat daarna ook de rechterstoel van Christus komt. Kijk maar. Welke ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is. En openbaren de raadslagen der harten. En alsdan zal een iegelijk lof hebben van God. Alle leden van het lichaam van Christus, ja, zijn dus gered van de toekomende toorn en de grote verdrukking. Gered van de tweede dood, de poel des vuurs. Worden geoordeeld, beoordeeld. Ja, en inderdaad, waarom sta ik hier bijvoorbeeld? Waarom zitten jullie hier? Waarom heb je dat en dat gedaan in je leven? Waarom doe je dingen? We kunnen dingen doen, maar God kijkt naar het hart. Kijk maar naar David, koning David, mensen, kinderen. Die zou je geen ouderling willen laten zijn. Wat koning David heeft gepresteerd allemaal, ja? Toch was een man naar Gods hart. Want God kijkt in zijn hart. En daar gaat het om. De raadslagen, ook voor ons als gelovigen, worden de raadslagen daar geopenbaard. En dan, dat is mooi als je dat ziet, ja? Dus wij worden, als hij komt, wordt onze motivatie bekeken, waarom je als gelovige dingen gedaan hebt. En dan zie je, dan word je, dan krijg je dus het loon. Mag ik zeggen, dan gaan we de volgende keer, ga ik het uitleggen. En dat laatste punt, dat is mooi. Iedereen zal lof hebben van God. Iedereen. Ik ken broeders waarvan ik zeg, nou, ja, ik weet het zo net niet. Maar toch, hè, als je in zonde leeft, kijk, dat is nou genade. En genade, die gaat voor ons eigenlijk gewoon te ver. Want wij weten uit genade, je bent gered, je kan het niet door je werken krijgen, je kan het ook niet door je werken verliezen. Dus we zijn echt gered door genade. Nou, bij sommige mensen kan je echt zeggen, nou, het is echt genade, ja. Want die bakt helemaal niks van, die gaat er gewoon maar, ja. En toch, hè, hij is gered door het bloed van Christus. En God, Christus heeft zijn leven niet gegeven omdat hij niet van die persoon hield. Want hij ziet ons allemaal in Christus. Of je nou in zonde leeft of niet. Het is niet wat God wil. Maar die positie blijft. En er zal een eerlijk lof hebben van God. Daar eenmaal. Ah, dat is een vertroosting. Ja? Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken, vader. Dat, ja, we hebben natuurlijk dingen gezien waarvan wij gelukkig allemaal mogen zeggen dat we daarvan gered zijn. Maar het is wel iets wat gaat komen. En heren, we weten dat u een rechtvaardig God bent. Maar we danken u, vader, dat wij van die poel des vuurs zijn gered. Dat eeuwige vuur, vader, dat is verschrikkelijk. Maar dat wij bij u in de eeuwige heerlijkheid zullen zijn. En dat is zo geweldig iets. En dat geeft ons zoveel blijdschap en dankbaarheid. Ook, vader, dat we weten dat die zondelast, de schuld, vader, die wij tegenover u hadden. En die ieder mens heeft, zonder dat kruis. Dat die schuld is weggenomen en voor eeuwig weg is ook. En dat u ons ziet in Christus als een nieuw schepsel. Vader, bedankt u voor. In Christus' naam. Amen. Goed, we gaan eventjes pauzeren en dan komen we zo weer terug.